U hoorde mij net bidden en om een zegen vragen. En ik vroeg ook een zegen voor mezelf. En ik dacht, laat ik daar maar eens mee beginnen. Want je mag heel goed, in mijn optiek is dat heel bijbels, een zegen voor jezelf vragen. En ook om daarmee te beginnen. Het is het eerste tussenstapje eigenlijk die ik meteen al maak, maar natuurlijk wel bewust gekozen. Weet u zo waar in het Oude Testament een man Gods staat opgeschreven die begon met een gebed, een zegen voor zichzelf? Klopt, en dat staat in 4, vers 10. Vers 10. Ja, 9 en 10, maar toch zou ik u willen vragen om in ieder geval dat even op te zoeken. 1 Kronieken, hoofdstuk 4, vers 10. Het is wel een mooi boek om te vinden. Na Samuel, Koningen, komt Kronieken. En dan hoofdstuk 4... In het begin van hoofdstuk 4, daar wordt van alles opgesomd. Al nakomelingen van Juda, de zoon van, u kent dat uit andere gedeeltes uit Gods woord ook wel, de zoon van. En dan plotseling bij vers 9 komen we onze vriend Jabes tegen, als ik het zo mag zeggen. En in vers 10 wordt er dan iets gezegd, en dat haalde ik zojuist aan. In vers 11 gaat het vervolgens weer door, de zoon van. Kennelijk was er iets bijzonders met Jabes aan de hand. 1 Kronieken, hoofdstuk 4, vers 10, wou ik even met u kort doornemen. Gevonden? Ja. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden, wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten, laat uw hand met mij zijn, weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Hij vraagt in eerste instantie een zegen voor zichzelf. Dat heb ik vanavond juist gedaan, ook voor mezelf. Want ik ben ervan overtuigd dat we pas een zegen kunnen uitdragen als we gezegend zijn door de Heer zelf. Daar begint het, denk ik. Daar wou ik even mee beginnen. Even een mooi stukje, een bijzonder stukje uit de Bijbel. Plotseling iets bijzonders over een man. En er zijn hele boeken volgeschreven over Jabes. Nou, dat is leuk om te lezen, maar ik denk dat dat eigenlijk zo is. Vraagt u maar gerust een zegen voor uzelf, pas dan kunt u een zegen voor een ander zijn. Het onderwerp van vanavond, dat zit al een heel tijdje tussen mijn oren. Toen ik gevraagd werd om hiervoor de studie te doen van vanavond, toen ben ik daarover na gaan denken en ik werd er pas echt goed mee geconfronteerd toen ik in de familie, nabij een familie, ook geconfronteerd werd met de ziekte Alzheimer. En dan word je behoorlijk op jezelf teruggeworpen als mens. En ik ben erover na gaan denken van wat nou als mij dat nou zou overkomen. Misschien raar, maar ik had er echt last van. Ik denk, van waar word je op teruggeworpen als je op hoge leeftijd geconfronteerd wordt met zo'n ziekte, of met een andere ziekte hoor. Daarom heb ik gedacht van de kern van het evangelie, dat is het reinigende bloed van Christus. En dat kunnen we in heel veel stukjes in de Bijbel vinden. En ik ga u inderdaad vanavond een paar stukken, het is ook een Bijbelstudie, een overdenking hierover, met u doornemen. Maar een prachtig vers is Efeze 1, vers 7. Dat is het, zeg maar, het kapstokje waar ik het even aan ophang. Dus zoek dat maar rustig op, Efeze of Efeziërs. Ik lees u overigens vanavond voornamelijk uit de NBG-vertaling. Toch de meeste hebben die vertaling. Efeze hoofdstuk 1 vers 7. Ik lees het even voor. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner gemeente. En dan gaat het mij om dat eerste gedeelte. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dat is niet onbekend in deze gemeente. Niet bij u, dat weet ik. En daar heb ik ook een paar keer over nagedacht. Ik denk van ja, als ik daar iets over wil zeggen. Want het is iets dat bij mij heel dicht ligt en bij u ongetwijfeld ook, maar het is voor mij zeer actueel, hè, wat ik in het begin vertelde, dat dit de kern is van het evangelie. En dat komt omdat in de familie ik geconfronteerd word met Alzheimer. En dan denk ik bij mezelf van, heeft dat dan plaatsgevonden? Hè? Het diepe besef dat wij in hem de verlossing hebben door zijn bloed. Ik begin nu eerst iets anders even voor te lezen. Een beetje flauw misschien, maar daar wil ik toch ook nog even met u delen. In een veranderende samenleving willen we als bijbelgetrouwe gemeente groeien naar geestelijke volwassenheid, de onveranderlijke liefde en trouw van God verkondigen, mensen voor Christus winnen en hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. Dat staat in de missie op onze internetsite, dat is de missie van de gemeente. Hoe meer ik dit lees en hoe meer ik dat ook tot me door laat dringen, denk ik van, ik kan dit 100% onderschrijven. Maar, en ik heb dat juiste woord maar niet kunnen vinden, als u mijn notities vindt, of zou zien, staat hier maar, tussen haakjes, maar niet echt maar ik moet ergens een bruggetje maken. Het begint hier, in de gemeente. En wat doe ik daarmee? Ik denk dat het goed is om bij herhaling nog eens terug te gaan naar wat er gebeurd is op Golgotha. En dat doen we natuurlijk met het avondmaal. En dat is goed. En de manier waarop wij doen dat in de gemeente, ik denk dat we dat heel zuiver doen, in alle onvolmaaktheid ongetwijfeld. Maar het zoenbloed van de Heer Jezus, dat bindt en verbindt ons ook aan elkaar. Wij geloven dat God zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd. En dat wij op het moment dat wij gelovigen zijn geworden, dat wij dan verzegeld zijn met de Heilige Geest aan elkaar. Daarom mogen we broeders en zusters zijn van elkaar en elkaar zo noemen ook. Ik denk dat het bloed van de Heer Jezus Christus het meest kostbare bezit is dat God ons ooit heeft aangeboden. Maar we moeten het wel aannemen. En nogmaals, ik ga er echt van uit dat u dit al niet onbekend voorkomt, maar het treft mij zo dat als je iemand die op hoge leeftijd is gekomen zo ziet lijden door een ziekte, dat eigenlijk alleen nog dat hetgene is wat ons bindt als we naast elkaar in de auto zaten om liederen van de Jolende Heer te zingen of het opwekking waar het bloed van Christus naar voren kwam. Dat kwam bij mij binnen. En dat is niet alleen dan die emotie die een rol speelt, die speelt ook een rol, maar dat is ook prachtig om te doen samen, maar dat is wel de essentie van een ziel, van een mens hier op aarde. Waar gaat het om? Ik wil u ook even meenemen naar Psalm 22, vers 23. Psalm 22, vers 23. Ik zei u zojuist al, het begint hier in de gemeente. Als we het willen verkondigen, zullen we hier Bijbelstudie moeten doen, zullen we hier moeten bidden met elkaar, en zullen we hier moeten belijden dat de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is. In Psalm 22, vers 23, en houdt u die psalm maar heel even bij de hand, daar staat, ik zal uw naam aan mijn broeders, en broeders en zusters is in één woord opgenomen, verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Nou, we zijn begonnen net met een lied om de Heer te eren, de lof toe te brengen. Ik vind dat fantastisch. En ik denk dat het nog eens goed is om met elkaar daarover na te denken. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. We moeten aan elkaar de naam van de Heere, het bloed, verzoenende bloed van Christus, verkondigen. Uitleggen. Elkaar aanscherpen daarover. Is het nog actueel voor ons? Of je valt zo snel in de routine, want we weten het, ik doe even tussen aanhalingstekens, toch zo goed. Want we weten het goed, want we hebben hier predikanten en voorgangers die daaruit uitleggen en over preken. En toch, ik vertel u dus niet niets nieuws, maar laten we het nog eens doordringen. En ik ben zelf bezig met dat besef, dat diepe besef en mijn persoonlijke geloof dat het zoenbloed van de Heer Jezus Christus uiterst belangrijk is voor ons en voor mij. Wij zijn de kinderen van God de Vader. Dat is makkelijk gezegd, maar dat is om grote dankbaarheid voor te tonen. Dat mogen we daardoor zeggen. En leggen we daar het accent nog steeds wel op? En we projecteert dan op mezelf, leg ik daar het accent nog wel op? Hoe zuiver gaan wij om met het avondmaal? Het avondmaal, dat emotioneert mij steeds vaker. Dat kan met leeftijd te maken hebben, dat kan met andere aspecten een rol hebben. Maar hoe zuiver gaan we daar nou precies om? We mogen pleiten, appelleren aan zijn offer dat voor ons gevloeid heeft. En dan stel ik u een vraag, misschien een raar vraag, hoor. U hoeft er niet op te antwoorden, maar ik ben hier dus mee bezig, dus ik ben de afgelopen weken in de kerk geweest. En dat valt mij op, ligt het nou aan mij of zijn de preken of de liederen, wordt daar minder accent daarop gelegd? En let op, ik wil geen kritiek op onze voorgangers in meervoudvorm. Afgelopen zondag waren we zeer gezegend met twee gastsprekers. Maar ik ben er daarmee bezig en denk ik van, oké, dat accent, het zoenbloed van de Heer Jezus. De Heer Jezus moet centraal staan. En ja, dan let je daar wat op. Nou, misschien mag ik dat zo eens aan u voorleggen om daarover na te denken. We mogen als zijn discipelen beginnen dus met een zegen te vragen voor de dag, voor onszelf. En dan meteen daarin opgesloten natuurlijk of hij ons die dag wil leiden, ons wil beschermen. En we mogen de dag ook eindigen met wellicht een smeekgebed. Ook een dankgebed, denk ik, is goed op zijn plaats, maar misschien een smeekgebed. We hebben weer allerlei fouten gemaakt, ongetwijfeld. Halve leugens, hele waarheid, leugentjes om bestwil. U weet zelf wel de voorbeelden aan te halen. En ik werk midden in het bedrijfsleven en ik word daar dagelijks mee geconfronteerd. Ook met mezelf, dat ik denk van, zo had het eigenlijk niet gemoeten. Dan mogen we aan het eind van de dag dat weer vertellen, belijden aan de Here. En dan is zijn zoenbloed die ons daarvan reinigt. Dan is het klaar voor de Here weg. Dus ik wil hier niet een somber verhaal houden van zwaarmoedigheid, helemaal niet. We moeten daar heel dankbaar en blij om zijn. Maar dat mag ook geen kunstje zijn. Het mag ook niet zijn van, ik begin de dag en ik eindig de dag. En als wat ertussen ligt, dat vertel ik aan de Here. En dan is het weer klaar. Ja, dat is wel heel gemakkelijk en zoals we dat noemen, goedkoop op de genade leven. Het moet echt een bewustzijn zijn van onszelf, van mezelf, om de Here te vertellen van, Here, dit heb ik eigenlijk niet zo goed gedaan. En noem het dan maar bij name, want dat is belijden aan de Here. Ik wil er voor mezelf voor waken. En ik heb ook laatst de Here gebeden en aan de Here verteld van, Here, hoe heb ik dat de afgelopen jaren gedaan? Misschien wel daarvoor, maar laten we het eerst maar zo over de afgelopen jaren hebben. Is het niet te gemakkelijk geweest? Het is dat zoenbloed van de Heer Jezus dat ons reinigt van alle zonden en dat is nog altijd eeuwig krachtig. En dat is heel duur bloed. In Psalm 22 komt dat eventjes naar voren. U kent dat wel, dat gedeelte. Vers 2. Heel bekend gedeelte. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. De psalmist, David in dit geval, die dit geschreven heeft, die roept dat uit naar de Here. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zo ervaart David dat en zo kunnen wij dat ervaren. Maar het is niet zo. God heeft David niet verlaten. Maar op Golgotha heeft God de Vader wel zijn zoon verlaten. Als we dat tot ons door laten dringen, dan is het bloed van de Heer Jezus uiterst kostbaar en zijn wij kostbaar betaald. Natuurlijk is dit een bekende uitspraak en er kan ook nog heel veel uitgelegd worden over Psalm 22. Er zijn er zelfs schriftgeleerden die zeggen, je mag het niet zo één op één toepassen op wat de Heer Jezus op het kruis heeft gezegd. Nou, dat zij dan zo, dat ze dat vinden. En ik vind van wel, ik vind het heel profetisch. Hier mogen wij ons aan vasthouden. Dat David dit geschreven heeft toen al en de woorden van de Heer Jezus citeert in de toekomst. Fantastisch gedeelte. We hoeven ons, ik zei het al net al heel even, ook niet schuldig te voelen. In de zin van, heb ik het wel goed gedaan? Leef ik te goedkoop op de genade? Maar het is goed om daarover na te denken. ik zeg nog wel eens, verlost is verlost. En genade op genade is het van de Heer om elke dag weer opnieuw te beginnen en zijn zegen te vragen voor de dag, voor de activiteit die we doen, maar ook om zijn evangelie te verkondigen. En dat is best moeilijk, maar dat kunnen we verbidden. Want in Jacobus, en ik zal dat even niet ophalen, ik haal het heel even zelf aan, daar wordt gezegd van, u heeft ontvangt niks, omdat gij niet bidt. We moeten dus ook gewoon op vertrouwen dat als we bidden, dat de Heer het op zijn tijd ook zo zal maken. Hoe bijzonder en ongeloofwaardig dat soms op zo'n moment ook kan zijn als je voor iets bidt. Het bloed van de Heer Jezus, het reinigende bloed van de Heer Jezus, is dus de basis voor onze verzoening met God. De Heer Jezus Christus stierf aan het kruis en vergoot zijn bloed en stond vervolgens ook alweer op uit de dood. Wordt ook nog wel eens vergeten. Ik lees af en toe eens een artikel of een tijdschrift en denk je wel, dat is mooi gezegd, goed gezegd, maar hij stond ook op uit de dood. Dat is fantastisch. De eersteling uit de doden. En het is het ook het enige echte aanvaardbare betaling voor onze zonde. Net al even aangehaald. In dezezelfde psalm, vers 17 en 18. Ook daar hebben we weer die heenwijs. Ook dat is denk ik een bekend gedeelte. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners hebben mij omsingeld. Mijn handen en voeten doorboord. Doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe. Zij zien met leedvermaak naar mij. David schrijft dit. Ik wou het toch nog heel eventjes aangeven. Ik vind het twee fantastische versen. Hoe David onder inspiratie van de Heilige Geest dit zo heeft kunnen dichten. Deze psalm. Dat gedeelte had ik al aangehaald. Even kijken. Ik heb het nog maar eens opgezocht. Een aantal versen in de Bijbel. En we gaan toch nog even met elkaar wat opnemen. Of opzoeken met elkaar. En dat zo eens even met elkaar doornemen. We beginnen in de allereerste plaats in het Oude Testament. In Exodus hoofdstuk 11 vers 9 en 10. Om daar te beginnen. Zoek ik dat ook heel even op. Dat zal toch wel het tweede boek zijn bij mij. En dan lees ik even voor, daarna ook een paar versen uit Exodus 12, maar dat noem ik u zo. In Exodus 11, vers 9 en 10, daar staat: en de Heere zeide tot Mozes, Farao zal naar u niet luisteren, opdat mijn wonderen in het land Egypte talrijk worden. Mozes en Aaron, nu hebben al deze wonderen gedaan voor het aangezicht van Farao. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. En dan in hoofdstuk 12, daar krijgen we de instelling van het Pesachfeest, vers 7 en vers 13. Die instelling slaan we dan heel even over. Dat is op zich een prachtig mooi gedeelte, hè? Exodus 11 en 12, om dat te lezen. Even kijken. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel. Aan die huizen waarin men het eet. En dan vers 13. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn wanneer ik het land Egypte sla. We mogen dus schuilen. De Israëlieten die schuilden achter het bloed van het lam. Er werd een lammetje geslacht aan de deurposten. Zo letterlijk als zij achter in de deurpost, achter, gewoon in de woonkamer of hoe dat vertrekje dan ook maar was in die tijd, mochten ze erachter schuilen. Dan ging de verderfengel er voorbij. Dan gebeurde hun niets. En dat niets is natuurlijk de tiende plaag. En dat heeft een hele heftige impact als de eerstgeborenen zouden komen te sterven. Als je niet dat bloed aan de deurpost had gestreken. Zo mogen wij natuurlijk schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. En laten we als kinderen van God de Vader dat nooit vergeten. wees niet alleen dankbaar, maar ook blij hiervan. We moeten blij zijn hierin. Ik vind dat fantastisch dat we dat mogen doen. Als we dat stukje van Exodus 11 en 12 zo tot ons door laten dringen, dan heeft dat, is dat het begin van de Bijbel, en er zit natuurlijk heel veel honderden jaren al daaraan voor in geschiedenis en tijd, maar dit gedeelte heeft tot op de huidige dag extreme impact onder de Joden, die dat nog steeds vieren en elk jaar, waar ook ter wereld, daar het Pesachfeest mee beginnen. Maar het heeft ook mega impact, om die woorden maar eens te zeggen, op ons. Want als dit gedeelte niet zo was begonnen met het lammetje, en u kent de vergelijking natuurlijk, het lam van de Heer Jezus. Het lam, de Heer Jezus wordt als lam voorgesteld. Een volmaakt lam, en het moest een volmaakt, lijkend door de ogen van de mens lam zijn dat geslacht werd. Het is zo mooi passend, dat ik dacht van, dit moet ik maar even meenemen. Dan gaan we nog heel even, dat is dus de tiende plaag. En het bijzondere van die plagen is, dat na de negende plaag, u kunt dat lezen, dan is er zo'n gesprekje tussen Farao en Mozes. En op een gegeven moment zegt Mozes van, inderdaad, u zult mij niet meer zien. Die tiende plaag, die kwam er, klaar. En al na de vijfde plagen, gaat u dan maar eens die tien plagen lezen, dan verhardde de Heere het hart van Farao. De Heere had op dat moment al, was hij eigenlijk al klaar mee. Er is altijd een tot dat moment bij de Heere. En dat was bij de vijfde plaag al zo ontstaan. Prachtig om dat te lezen. Ik zei u al, ik heb een aantal Bijbelversen nog opgezocht en opgezomd. Er zijn er nog veel meer die hierover gaat, maar laten we maar van Exodus in één keer doorgaan. Openbaringen. Openbaringen 5, vers 9. Mooi dat geritsel altijd, om dat te horen. Openbaringen 5, vers 9. Nou, dan gaan we een stukje daar in de toekomst, maar het gaat mee om wat daar staat. En zij zongen een nieuw lied, een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht, betaald dus, met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. Hier heel sterk in het Nieuwe Testament Openbaringen die het hier niet alleen heeft over Gods aardse volk, volk Israël, maar elk volk, elke natie heeft de mogelijkheid, de mensen die in die naties en volken leven, om door het bloed van de Heer gekocht te zijn. Fantastisch gedeelte. Het is dus niet alleen maar Israël, als uitverkoren volk, maar u kent dat gedeelte, dat is de opdracht die we hebben natuurlijk ook, het evangelie, om dat te verkondigen. Nu nog heeft het volk Israël die bedekking, die zien dit nog niet. Dat ligt ook in Gods plan. Maar straks, krachtig door, als de Heer Jezus terugkomt op aarde, zal door zijn Heilige Geest, het Joodse volk, een heel krachtig verkondigend volk zijn van het evangelie. Het kan niet genoeg wat mij betreft gezegd worden, maar Israël is dan natuurlijk, of natuurlijk is in ieder geval nog, zijn steeds zijn uitverkoren volk hier op aarde. En dat andere gedeelte uit Openbaring 5, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Ook zo'n prachtige zin waarin aangehaald wordt dat het lam de Heer Jezus is. Als we dan even teruggaan, dat kan niet anders, nou, Openbaring volgt er niet zoveel, naar Colossense 1 vers 14. En daar heb ik toch in de vergelijkingen met de andere Bijbels vertalingen die we hebben wat gevonden. Colossense 1 vers 14. In de Statenvertaling, dat heb ik hier even opgeschreven, staat in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. Dat is niet in elke vertaling opgenomen. namelijk de vergeving der zonden. Ik heb dat hier vet gedrukt door zijn bloed. De vergeving der zonden. We kennen het verschil tussen zonden en zonde. Dat heeft onze voorganger een aantal maanden, denk ik, hier op dinsdagavond nog eens een keer heel mooi toegelicht. Ik vond dat prachtig. De zonde is de zonde van de mens. Enkelvoud. En dan hebben we de zonden in meervoud die wij dagelijks begaan. En die vergeving hebben wij gekregen door daar elke dag weer op te mogen appelleren. We hebben het verkeerd gedaan. Let dus op het verschil met de NBG-vertaling. In de Romeinenbrief, hoofdstuk 5, vers 9. Ja, ik laat u wel even de Bijbel doorgaan, maar ja, dat hoort wel bij een korte Bijbelstudie. Ook zo'n vers dat te onderstrepen valt in uw Bijbel. Romeinen 5, vers 9. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gereinigd, door hem behouden worden van de toren. Ook dat is zo'n fantastisch gedeelte wat we mogen geloven en mogen aanvaarden. We worden later in de hemel niet veroordeeld, maar beoordeeld. Een essentieel verschil. Want wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat staat hier nog meer eens. Het bewijs voor ons dat we als kinderen van God ons ook niet bang hoeven te zijn of benauwd hoeven zijn als we komen te overlijden of heen gaan om veroordeeld te worden later in de hemel door God. In Colossense 1 vers 20... Colossense 1 vers 20... En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is. In het eerste zin, daar gaat het natuurlijk om, en door hem vrede gemaakt hebben, door het bloed zijns kruises. Daar wou ik even kort iets over zeggen. Als de Heer Jezus op Golgotha daar aankomt, en hij wordt daar gekruisigd, dan is dat lichamelijke lijden is niet te beschrijven. Daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen misschien, maar dat is onvoorstelbaar. Een kruisdood is een van de meest erge manieren om dood te gaan. Ik vertelde u al dat David het uitriep van mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En ik zei u daarbij van, nou, je kunt het zo ervaren, nou dat geloof ik. Je kunt als mens het echt gevoel hebben van waar bent u, Heere? Maar God is altijd bij David geweest. In die uren op Golgotha waar de Heere verlaten is, de Heer Jezus verlaten is door zijn vader, is er onnoemelijk veel geleden, geestelijk geleden, door de Heer Jezus. Dat is eigenlijk niet te begrijpen wat daar heeft plaatsgevonden. Als we dat alleen al naar onszelf kijken, als ik naar mezelf kijk, al mijn zonden, alles is daar al weggedaan. Dat is op het kruis gegaan. Daar is het aan genageld aan het kruis, zingen we. Daar is het genageld aan het kruis. Daar mogen we ook aan appelleren. Daar mogen we ook, als we in spanning staan, of we komen onder druk, of ons geestelijk leven is op het moment niet zo sterk, of je bent ziek, dan mogen we altijd zeggen van, maar mijn zonden zijn aan het kruis gegaan. In 1 Petrus 1. En dan zijn we bijna door de versen heen hoor. In 1 Petrus 1. Dat is ook weer naar achter in de Bijbel. Vers 18, 19. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekloos lam. Nou, ik vertelde al heel eventjes over het Exodus. dat lam, dat moest gekeurd worden. Was er maar één vlekje, werd het lammetje weggedaan. Het moest vlekkeloos zijn. De Heer Jezus was volmaakt. De Heer Jezus die heeft geen zonde begaan op deze aarde. Hij heeft gestreden, hij heeft moeite gehad. Hij heeft op Golgotha in Gethsemane heeft hij de Heer gesmeekt of het aan hem voorbij mocht gaan. Want hij wist heel goed wat er zou gebeuren op Golgotha. Maar hij heeft het allemaal ondergaan voor u, voor ons en voor mij. En dan heb ik een heel klein stukje opgenomen waar ik graag toch even met u allen nog even over wil nadenken. Ik heb hierbij geschreven iets heel belangrijks. Als ik dat nu lees, dan moet ik eigenlijk wat ik eigenlijk moeten schrijven. En nog iets heel belangrijks. En als laatste vers dat we even met elkaar opzoeken. Lucas 10, vers 19. Lucas 10, hoofdstuk 10, vers 19. En daar wil ik toch even iets over zeggen, om over na te denken als u naar huis gaat of later. Als u denkt van, hé, wat een bijzonder mooi vers. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen. We hebben in zijn naam macht gekregen over machten van de duisternis. Zijn bloed beschermt ons niet alleen, hij heeft ons macht gegeven. In de tijd waarin wij leven, je kunt de televisie niet aanzetten, of we worden, ja, ik zou bijna zeggen, besprongen met allerlei beelden, uitspraken, mensen die vloeken, verleidingen. Te veel eigenlijk om op te noemen, u kent ze wel. Soms hebben we het niet eens in de gaten. En dan heb ik het nog maar over de reclame of over een nieuwsuitzending. Maar vergeet de televisieseries niet. Waar kijken we naar? Onder welke invloed staan we? Ook ik herken dat. Ik heb ook wel eens een keer gekeken naar een film of een aflevering van iets waarvan ik denk, hier had ik niet naar moeten kijken. Hier word ik angstig van. Angst komt niet van de Heer. Ik zeg het altijd tegen mijn eigen kinderen. Als je naar iets kijkt, je wordt angstig van. Ik ben er veel bij, maar niet de hele dag. Weet dan, angst komt niet van de Heer Jezus vandaan. Weet dan, doe het dan niet. Draai die knop om. En dat is best moeilijk. Het is maar een simpel voorbeeld. En als hier staat, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. Schorpioenen in die tijd en slangen, en nog steeds natuurlijk, levensbedreigend. Nu hebben we artsen die ons, als we gestoken worden door een slang of een schorpioen, zal in Nederland niet zo snel voorkomen, maar het Midden-Oosten echt wel. Zelfs nu nog moet je er heel snel bij zijn. Die zijn dodelijk. Die zijn zeer schadelijk. En hier staat het, kun je dat letterlijk opvatten, maar ik denk dat, en zeker met name het stukje wat daarna komt, mogen we dat daar op inleggen, dat het hier te maken heeft met de duivelse, de overheden, die niet van de Heer vandaan komen, die ons beïnvloeden en in deze tijd waarin wij luxe, vrede, vrijheid hebben, maar waar we zeker in onderdrukking staan vanuit deze machten die ons dagelijks beïnvloeden, mogen we ook daaraan appelleren aan het bloed van de Heer Jezus. Ook dat beschermt ons. Dat gaat nog wel een stukje verder, want als we onder die machten staan, en dat kan zomaar gebeuren, dan geldt ook weer hetgeen wat ik u verteld heb en wat u weet. We moeten dat belijden. En belijden is aan de Heer kenbaar maken. Ik heb naar iets gekeken. Ik heb iets gedaan. Ik heb iets gelezen. Tarotkaarten. Het kan je zomaar gebeuren dat iemand kaarten omdraait. Het kan maar zo gebeuren dat je mee wordt genomen naar een glaasje draaiend moment. Natuurlijk, wij weten dat. Maar als u dat in uw verleden gedaan heeft, dan wordt het echt wel tijd om dat dus even aan de Heer te vertellen. Dit was niet goed wat ik toen gedaan heb. Wij zijn vrijgemaakt, maar we moeten wel zorgen dat die banden die ons kunnen vasthouden, we hebben daar zondag iets over gehoord, die banden kunnen we verbreken. Wij niet, ik zeg het wij, maar samen wij met de Heer Jezus. Als we dat biddend belijden en al die last, al die dingen die ons vasthouden, maar die ons belemmeren in allerlei zaken om te bidden, Dat is een van de eerste dingen die weggaan als we geestelijk belast zijn, als we ergens gebonden zijn. Let maar op, mensen die niet meer bidden, daar is wat mee. Daar moeten we mee in gesprek, die moeten we aanmoedigen. Wat is er? Laten we met elkaar op de knieën gaan. Daar valt nog veel meer over te vertellen. En daarom zeg ik van, ik wil dat graag aan u terugleggen. Denkt u daar eens over na, ik doe dat ook. Zijn bloed beschermt ons daar ook tegen. Laten we daar ook serieus mee omgaan. We worden in deze tijd, waarin wij zoveel rijkdom hebben, juist op die punten aangevallen. In boeken, tijdschriften, op televisie. En met name onze kinderen, waar kijken ze naar? Ook dat moeten we goed in de gaten houden. Op dit moment is er een film in de bioscoop, en ik weet de titel niet, is ook helemaal niet belangrijk zelfs. Maar er staat een heel groot spandoek voor de bioscoop. En mijn oudste dochter, en ik was er heel blij om, die zei, ik vond dat zo, die ging niet naar die film, die ging naar een andere film, maar ik vond het zo eng om naar die afbeelding te kijken. Ik denk, mooi, prachtig. Je hebt dat herkend. Dat is prachtig. Laten we dan ook niet in die verleiding komen om met anderen mee te gaan om toch naar die film te gaan. Dat heb ik er even meegegeven, want ja, groepsdruk is een dingetje, hè, tegenwoordig onder jongeren. Dus Lucas 10, vers 19. Ik heb u macht gegeven. De Heer heeft ons macht gegeven. Laten we niet denken dat we dat niet hebben. We mogen ook daarop appelleren. Heere, wilt u mij beschermen? Wilt u het zo maken dat wat ik gedaan heb, ik gelezen heb of naar gekeken heb, dat dat niet meer gebeurt? Wilt u mij daarvan vrijmaken? Voorbeelden genoeg. Dat is iets tussen u en de Heer, dat is iets tussen mij en de Heer. We kunnen elkaar daar wel in aanmoedigen en in helpen. U kunt naar uw broeders en zusters gaan, naar de oudste van de gemeente, naar de voorganger. Als er iets is, zeg het ook tegen anderen. Dan kunnen we dat samen opruimen, om het zo maar eens te zeggen. Ik was begonnen om iets te vertellen uit de familie. Dat heb ik last van, dat vind ik naar. Maar één ding weet ik wel. Dat als je in zo'n situatie terechtkomt en je hebt in je leven aan de Heere beleden dat hij voor jou gestorven is, dat het zoenbloed van de Heer Jezus, dat dat hetgene is wat nodig is om met God in het reinen te komen, met God de Vader, dan hoe het ook zal aflopen, dan komt u, dan kom jij in de hemel bij de Heer. Ik heb nog allerlei wensen op aarde, maar er zijn momenten dat ik denk van, ik zou er eigenlijk wel naartoe willen. Het lijkt me geweldig om met de Heer Jezus van gezicht, van man tot man te mogen praten. Ik weet niet hoe het later zal zijn. Ik kijk daar wel naar uit. Dit is wat ik vanavond met u wilde delen. Een heel serieus onderwerp.